Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. In deze aflevering Dr. Draghi's poging om de zieke man van de EU, Italië, te genezen. En wordt diezelfde Draghi de nieuwe leider van Europa nu Merkel vertrekt? Ik ben Annette van Soest en bij mij in het hoofdkwartier van het Haags College Han-Dirk Hekking, algemeen verslaggever van het Financiële Dagblad en stamgast van ons café, en Pepijn Corduene, Italië-expert verbonden aan de Universiteit van Utrecht en mede-auteur van het boek Het Italiaanse Experiment. Goed dat jullie er zijn. Han-Dirk, jij wilde het heel graag hebben over Italië deze keer en dan ook nog speciaal met Pepijn als gast. Waarom?
Italië zit nu eigenlijk in een cruciale tijd. Er is heel veel Europees geld beschikbaar om de Italiaanse economie te versterken, te helpen. Je schrijft al van Italië de zieke man van Europa, economisch gebied. Ik ben gewoon nieuwsgierig of er inderdaad een rivoluzione Italianen aan zit te komen. En Pepijn heeft een schitterend boek geschreven over Italië, de politiek daar, het Italiaanse experiment. Ik ben gewoon benieuwd hoe hij daarnaar kijkt.
Goed dat je er bent, Pepijn. Je eerste keer te gast in ons café.
Dankjewel.
Voordat we het gaan hebben over dokter Draghi en zijn medicijnen, eerst even een diagnose van de patiënt. Hoe ziek is hij? Hoe staat het ervoor met Italië?
Een dubbel beeld eigenlijk. Aan de ene kant zie je dat Italië een land nog steeds enorm veel potentie, met heel veel creativiteit, met heel veel improvisatievermogen, met nog steeds een hele sterk industriële sector. Een land dat veel exporteert. Een land dat ook er nu steeds meer weer toe doet in Europa, ook dankzij de komst van Draghi. Maar aan de andere kant heeft Italië een enorm aantal grote en structurele problemen die eigenlijk al jarenlang duren. En waarmee Italië eigenlijk een beetje in de val is gelopen de afgelopen decennia. Een val waarin het vastzit in de euro. Waarin het eigenlijk weinig groeit, stagneert, economisch gestagneerd, maar een hele hoge staatsschuld. En Italië is eigenlijk niet goed in staat geweest om uit die val te ontsnappen. Het is lid van de euro, het profiteert van hele lage rentes, dus het kan eigenlijk overleven in die val. Maar het heeft niet eigenlijk de ruimte om te gaan investeren, om belastingen te gaan verlagen, om echt de economie weer te laten groeien, om te ontsnappen uit die val. Want zodra er iets gebeurt op begrotingsgebied dat een beetje te veel afwijkt, gaan ofwel de financiële markten, ofwel Brussel komt in opstand en dwingt Italië eigenlijk om ieder jaar weer de kaasschaver over te halen. Dus er is weinig ruimte geweest. Italië is eigenlijk vast in de val van lage groei en hoge schuld.
En hoe uitzicht dat?
Dat zie je eigenlijk op heel veel vlakken in Italië. Je ziet er eigenlijk een verloedering van de openbare ruimte op heel veel plekken. Je ziet gebrek aan investering in onderwijs, in onderzoek. Er is weinig mogelijk op het gebied van bureaucratiehervorming of investeringen die de economie bovenop zouden kunnen helpen. Je ziet toenemende armoede. Je ziet weinig investeringen in sociale zekerheid in Italië. En ieder jaar is het eigenlijk het gevoel in Italië dat het de afgelopen decennia een klein beetje slechter gaat. En toen kwam ook nog een keer vorig jaar de coronacrisis eroverheen. Dus het gevoel daar is toch de droevigheid die overheerst een beetje.
Ja. Han-Dirk, is Italië echt het zorgenkindje van Europa?
Dat is het eigenlijk al heel lang, denk ik. Na de grote eurocrisis, die begon natuurlijk met Griekenland, zijn er een aantal andere Zuid-Europese landen in de problemen gekomen. Op een gegeven moment raakte dat ook Italië, alhoewel die veel minder een bankencrisis hadden dan andere landen. Maar ja, iedereen ziet natuurlijk die staatsschuld. En iedereen denkt de hele tijd van dat land stagneert. Het is toch een hele belangrijke economie in de eurozone. Als die stagnatie voortduurt en die staatsschuld blijft maar gewoon groeien of die vermindert niet, dan inderdaad bij een externe schok zou je inderdaad een enorme crisis kunnen krijgen. En dan is de vraag een beetje, dat was de vraag eigenlijk voor corona, ja, kan Europa dan eigenlijk de Italiaanse economie dan wel echt redden? Want Griekenland redden is prima, dat ging allemaal prima. Nog wel Spanje zeg maar, ging ook, maar Italië, dat heeft zo'n grote economie. Als die in het probleem komen, is dan wel genoeg geld en genoeg slagkracht in Brussel en bij de lidstaten om bereid te zijn om de Italianen dan een helpende hand toe te steken?
Ja, kunnen we die vraag nu al beantwoorden? Na corona, of tijdens corona eigenlijk nog?
Nou, ik denk dat het corona-herstelpakket, waarover de EU-regeringsleiders vorig jaar juli een akkoord hebben bereikt, dat dat inderdaad een eerste indicatie is dat die Europese solidariteit dat die er is. En dat Italië dus met andere landen, want het is natuurlijk een pakket voor iedereen, maar dat Italië zeg maar, als grootste ontvanger van die Europese gelden eigenlijk bij de hand wordt genomen en eigenlijk nu de gelegenheid krijgt om de hervormingen waar vroeger nooit geld voor was. Mm-hmm. Want inderdaad, zoals Pepijn zegt, er is natuurlijk de afgelopen jaar extreem bezuinigd in Italië op heel veel dingen, onderwijs. Als je bijvoorbeeld het herstelplan leest van de Italianen, daar staat bijvoorbeeld ook in dat de ICT-vaardigheid van ambtenaren gewoon de afgelopen jaren gewoon is gekelderd. En hoe komt dat? Enerzijds omdat ambtenaren allemaal relatief oud zijn, maar twee, ook omdat er gewoon geen geld was om ze te trainen. Nou, dat soort dingen, dat kan Italië nu dankzij dat Europese herstelpakket zou Italië kunnen aanpakken.
Pepijn, je had het net over die val waar Italië in zit. Nou is Draghi niet de eerste premier die orde op zaken wil stellen. Is geld dan de enige reden waarom het hem wel gaat lukken? Want bij zijn aantreden als premier was de teneur van de artikelen toch, als iemand het kan, dan is het Draghi wel.
Ja, hij werd zelfs met Jezus vergeleken in het parlement op een gegeven moment. Dus de verwachtingen waren enorm hoog gespannen toen hij aantrad een paar maanden terug. Dat gevoel is nog steeds wel erg aanwezig. Hij heeft een enorme staat van dienst, een enorme statuur ook, als iemand die echt boven de partijen staat, iemand die echt heel veel kennis van zaken heeft. Een enorm netwerk heeft internationaal ook, waar hij van, waar Italië eigenlijk van kan profiteren. Dus zeker, er hangt veel eigenlijk aan hem. Maar het feit dat hij nu kan beschikken over al die miljarden van het steunfonds is ontzettend belangrijk. Want zoals je net al zei terecht, er waren wel meer premiers in de geschiedenis, recente geschiedenis van Italië, die beloofden, we gaan de bureaucratie aanpakken, we gaan Italië aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders, we gaan justitie hervormen, we gaan investeren, we gaan hervormen. Denk aan Mario Monti, ongeveer 10 jaar geleden tijdens de eurocrisis. Denk aan Matteo Renzi, degene die ook het hele politieke bestel op de schop zou nemen daar een aantal jaar geleden. Maar denk zelfs aan iemand als Berlusconi. Je kunt ons misschien nu bijna niet meer voorstellen, maar toen hij oorspronkelijk opkwam in de jaren 90 als ondernemer, self-made man, zou hij ook Italië hervormen op een manier waarop het keihard nodig was. Maar al deze mensen hadden inderdaad met elkaar gemeen dat ze tegelijk moesten bezuinigen. En dat eigenlijk duidelijk was dat Italië heel hard hervormingen nodig had, maar dat die hervormingen eigenlijk niet konden gebeuren zonder tegelijk ook te investeren. Het voorbeeld dat Hans-Dirk net noemde is heel belangrijk over ambtenaren, over vaardigheden, ICT, digitalisering. Stel je voor, in Italië heeft een kwart van de families thuis geen breedband of internet. Thuis is voor Nederland eigenlijk onvoorstelbaar. Denk voor wat het gebrek aan digitalisering doet op het gebied van ambtenaren, op het gebied van het functioneren van de overheid, belastingaangifte.
Nou, denk aan hoe je dan je werk moet doen en onderwijs moet krijgen in coronatijd.
Denk daaraan bijvoorbeeld, heel belangrijk. Ja, buiten op straat zagen we heel veel kinderen met bankjes zitten. Dus er is echt ook heel veel geld nodig. Dus het is echt wel duidelijk geworden, Italië niet alleen maar kan redden met bezuinigingen alleen. Dat recept heeft niet gewerkt.
Hoeveel geld heeft Draghi tot zijn beschikking?
Hij heeft 190 miljard vanuit Brussel. Dat zijn niet allemaal giften. Het is ongeveer 110 miljard aan goedkope leningen, voordelige leningen. 80 miljard aan giften. En daarnaast gaat Italië zelf ook nog over 40 miljard bijlenen om plannen te kunnen financieren die niet precies voldoen aan de voorwaarden van Brussel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe snelwegen die er moeten komen, terwijl heel veel geld vanuit Brussel moet groen besteed worden. Maar dat is eigenlijk een relatief klein gedeelte. Het grootste gedeelte komt uit Brussel.
Dat komt uit dat corona-herstelfonds. Hans-Dirk, er is geen ander EU-land dat zoveel aanspraak maakt op het geld uit dat fonds als Italië. De Italiaanse plannen voor dat herstelplan zijn onlangs bekendgemaakt. Wat viel jou daarin het meeste op?
Nou, er zitten 6 missies, hè, zoals we dat noemen, zitten erin. Kijk, de grap is natuurlijk, toen de discussie hierover begon, het werd heel erg gelijk gegrepen naar oude voorbeelden uit het verleden. Bijvoorbeeld Berlusconi had ook ooit het plan om Sicilië te verbinden, maar via een brug dan wel een tunnel met het vasteland, met Calabrië.
Ja, er wordt al jaren over gesproken.
Precies, dat is echt zo'n golden oldie uit het spenderen van de Italiaanse regering. Het is er nooit gekomen.
De Romeinen speculeren daar al over, hè? Dus 2000 jaar geleden. Dus
2000 jaar. En die hadden er ook al geen geld voor, kun je nagaan. Maar de grap is dat soort plannen, er zitten inderdaad bijvoorbeeld wel infrastructuurplannen zitten er wel in, maar dat is eigenlijk maar een relatief beperkt gedeelte, denk ik zelf. Wel op het gebied van aanleg van hoogsnelheidslijnen voor de trein, dus het beter verbinden vinden van met name het zuiden, zeg maar, van Italië. Maar ook we kijken ze wel een beetje naar internationale verbindingen op dat vlak. Maar ja, als je vraagt wat valt je nou op? Kijk, iedereen weet eigenlijk wel, denk ik, wat er precies mis is met de Italiaanse economie. Er zijn ja, hele boekenkasten over volgeschreven. En je ziet nu dat Draghi eigenlijk ja, die boekenkast gewoon omgekeerd heeft. En gewoon de dingen waarvan iedereen zegt van ja, dat moet je aanpakken, dat gaat hij aanpakken. Wat mij opvalt, zeg maar, vind ik zelf heel interessant vind, is dat hij bijvoorbeeld ook niet alleen zegt van ja, we gaan de rechtspraak zeg maar proberen aan te pakken. Dat gaat allemaal heel traag in Italië.
Wat misschien bedoel je precies met het aanpakken van de rechtspraak?
Bijvoorbeeld de procedures versnellen. Dus als je in een civiele zaak zomaar uitspraak wil hebben, dan moet je nu gemiddeld 8 jaar wachten in Italië. Voor
8 jaar?
8 jaar. En dat is een gemiddelde. Dus betekent dat het ook nog veel langer kan gaan duren. Strafzaken duren zomaar wat korter, maar duren ook lang. Belastingzaken is een rampzalig. Stuwmeer ligt er te wachten bij het Hof van Beroep om op een uitspraak. Dat duurt ook allemaal gewoon maar lang, 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 lang. Ja, hij wil de procedures versnellen, meer via in slecht Nederlands alternative dispute settlement, dus mm-hmm. schikkingen, mm-hmm. Buiten de rechter om proberen te stimuleren. Extra personeel aannemen om die enorme, zeg maar, het stuwmeer van zaken die liggen te wachten, om die weg te werken.
Dus dan hebben we het alleen nog maar over de rechtspraak,
ja.
Waar al die plannen voor
ja,
zijn.
Ja, daar gaat ook helemaal niet het meeste geld naartoe. Maar dit is wel iets waarvan iedere Italiaan die weet, zeg maar, van ja, dat is een probleem. Dit heeft ook geleid, zeg maar, tot bijvoorbeeld van als je een geschil hebt over dat iemand is je nog geld schuldig. En je, ja, je weet dat de overheid er niet voor je is, omdat je, zeg maar, tot een lengte van jaren op een oordeel moet wachten. Ja, dan grijpen mensen soms ook naar andere middelen. En dat is bijvoorbeeld, zeg maar, dat je ook misschien alternative dispute settlement via de georganiseerde misdaad kan krijgen. Dat is, ik maak daar nu een grap over, maar dat zijn ook wel dingen die natuurlijk in zo'n land zomaar hebben gespeeld. Ja, dit is maar één aspect. Je hebt het bijvoorbeeld ook over, hè, er is een heel aspect in dat ze willen werken aan vrouwelijk ondernemerschap, de vrouwelijke arbeidsparticipatie verhogen. Dat is in Italië ligt niet zo erg hoog. Dus het gaat ook echt over gelijke kansen. Het gaat ook over, zeg maar, betere kansen voor jongeren. Italië staat bekend als een land, zeg maar, waar het is geen meritocratie, zoals jongeren dan zeggen. Dat betekent dat als je ergens komt werken, ja, dan zitten al die oudjes, die zitten gewoon op de promotie te wachten.
Je komt er heel slecht tussen, hè?
Je komt er slecht door. Ja, dit soort dingen staan er ook allemaal in. Dus afgezien van die enorme bergen met geld voor digitalisering, breedband, zeg maar, over Italië uitrollen, zit er ook een soort, ja, sociaal-economische verhalen in, dat heel erg interessant is.
Ja, en duurzaamheid, want dat is ook een van de speerpunten, toch, van dat herstelfonds?
Ja, nee, dat klopt. Het belangrijkste is eigenlijk, denk ik, het centrale punt is om Italië een aantrekkelijk land te maken om te gaan investeren. Het allerbelangrijkste punt is om Italië te laten gaan groeien. Precies hetgene wat de afgelopen jaren dus niet is gebeurd. En dat gaat op alle gebieden. Internet is absoluut essentieel daarvoor. Maar ook inderdaad de rechtszaken sneller laten verlopen. Zodat als bedrijven in Italië komen, dat ze weten dat ze niet jarenlang op een proces moeten wachten als ze een keer een zaak hebben. Het gaat over het snelle functioneren van de bureaucratie. Er zijn natuurlijk nieuwe mensen voor nodig. Er worden ontzettend veel nieuwe mensen geworven de komende jaren. Jongere mensen met andere competenties dan misschien nu op dit moment het geval is. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om het schrappen van regels. Italië heeft ongeveer 10.000 wetten op nationaal niveau. Als je het vergelijkt met Duitsland, dat is de helft in Duitsland. In Engeland zijn het er maar 3.000. Dus Italië heeft enorm veel regels. Er moet in gesnoeid worden om het ondernemen eigenlijk makkelijker te maken. Er moet worden geïnvesteerd in scholing, bijscholing, omscholing van enorm grote hoeveelheden mensen die, ja, langs de kant staan op dit moment. Er gaat geld naar onderzoek en ontwikkeling om te zorgen dat bedrijven kunnen gaan innoveren op een andere manier. Dus er moet echt geïnvesteerd worden om Italië een, ja, aantrekkelijk land te maken om zaken, ja, te gaan doen.
Pepijn, jij had het net ook over de armoede, hè? En over wat de Italiaan gemiddeld te besteden heeft. Nou las ik in het FD laatst een reportage van correspondent Anouk Bonen over de armoede in Italië. En ook de grote hoeveelheid nieuwe, onzichtbare armen die er zijn ontstaan door de coronacrisis. Italianen die afhankelijk zijn van voedselbanken. In hoeverre hebben zij wat aan die hervormingsplannen? Want ik hoor jullie over digitalisering, de, ja, rechtspraak, maar dan denk ik niet meteen aan deze mensen.
Nee, terwijl dat wel een van de prioriteiten van Draghi wel. Want er wordt veel geld wordt naar het een groot deel van het geld moet in het zuiden van Italië terechtkomen. Niet alleen maar een van de meest achtergestelde gebieden van Italië, maar eigenlijk van Europa als geheel.
Daar 40% hè?
Ja,
dan
moet
gaat naar het zuiden.
Gaat naar het zuiden toe. Er wordt veel geïnvesteerd om inderdaad vrouwen, ook een groep die het lastig heeft op de arbeidsmarkt in Italië, om die te ondersteunen. Om jongeren te ondersteunen, om de enorme jeugdwerkeloosheid aan te pakken. Dus er wordt zeker geïnvesteerd in die groepen. Maar de armoede in Italië is voor sommige groepen echt gewoon enorm, enorm groot. Er is geen sociaal vangnet van de overheid zoals in Nederland. En dat is toch echt heel belangrijk om te realiseren. Er bestaat eigenlijk geen bijstandsuitkering. Nu is het afgelopen paar jaar geleden is er iets ingevoerd dat er een beetje op lijkt, maar dat is allemaal maar tijdelijk. Er bestaat niet zo'n sociaal vangnet. Je bent afhankelijk van, van je familie als er iets misgaat in Italië. En dat is toch wel een enorm verschil met het noorden van Europa. En dat is ook niet iets meteen waar Draghi iets aan gaat veranderen. De bedoeling is eigenlijk om de economie te laten groeien, in plaats van om meteen een sociaal vangnet op te tuigen voor mensen die het niet redden.
Ik denk ook dat je ziet dat in de coronacrisis juist mensen die eigenlijk afhankelijk waren van irregulier werk, dus eigenlijk een baantje voor een dag of voor een paar uur, dat die mensen zijn in enorme problemen gekomen. Je kreeg ook tijdens de coronacrisis daardoor bijvoorbeeld in Sicilië vragen over van ja, misschien worden er wel supermarkten bestormd, omdat mensen gewoon echt geen geld meer hadden om eten te kopen. We gingen van dat soort oproepen rond over op social media. Toen heeft Conte, de toenmalige premier, extra geld ook naar provincies en gemeenten gestuurd. Gewoon om mensen inderdaad gewoon echt te helpen om te overleven in feite. En wij kunnen ons dat in Nederland misschien toch wat minder voorstellen. Maar wij wel, maar gewoon een redelijk grote sociale zekerheidsparaplu hebben. Ik zeg niks over de hoogte van de bijstandsuitkering in Nederland en de regels die ervoor gelden. Daar hebben wij ook natuurlijk discussies over. Maar wij hebben gewoon toch op dat vlak hebben wij gewoon echt een paraplu. De Italianen hebben eigenlijk een parasol waar het water gewoon doorheen lekt.
Ja. Je had het net over de rechtspraak. Nou kregen we ook een luisteraarsvraag van Thijs van Weelij. Die wil weten, gaat Italië zijn faillissementswet hervormen? Want dat is een kaartenhuis, zegt hij.
Nou kijk, in dat herstelplan zit eigenlijk op dat vlak weinig concreets. Je moet je voorstellen, het is eigenlijk een soort handleiding van dit willen we gaan doen op hoofdlijnen. Wat er wel in zit is denk ik aanzetten tot snellere procedures. Bijvoorbeeld bij faillissementen speelt natuurlijk deels altijd de vraag van ja, wat voor tegoeden hebben mensen die zeg maar bankroet zijn gegaan of bedrijven. Wat voor tegoeden hebben die nog? Ja, en daar is vaak veel over te doen. In die plannen staan bijvoorbeeld aanzetten tot maar snellere registratie van vastgoed in het kadaster. Er staan afspraken in of aanzetten in tot snellere procedures als het gaat om echt uitvoering van besluiten. In Italië hoor je, als er een besluit wordt genomen door de overheid of door het gerecht, hoort er een enorme papierberg bij. Nou, dat kan allemaal iets minder. Ademt een beetje dit verhaal. Dus heel concreet over faillissementswetgeving, dat staat hier niet in. Maar het zou me echt verbazen als daar ook niet op dat vlak wel wat gaat gebeuren. Want de aanzetten zitten er wel gewoon in om dit soort reguleringen gewoon te moderniseren en te verbeteren.
Ook wat betreft faillissementen dus. Ja. Gaan deze hervormingen, gaan deze investeringen ook echt ervoor zorgen dat Italië structureel verandert? Dat de kloof tussen het rijke noorden en het arme zuiden kleiner wordt? Wat denken jullie, Pepijn?
Het moet eigenlijk wel. Het is de enige manier voor Italië om te ontsnappen uit die val waar we het in het begin van de uitzending over hadden. Dit is een unieke kans eigenlijk voor Italië om die hervormingen door te voeren die al heel lang op stapel staan, maar die eigenlijk niet lukken door een gebrek aan geld. En om te ontsnappen uit die val.
Denk je dat het gaat lukken?
Nou ja, het is zo dat er een aantal problemen zijn die heel moeilijk zijn aan te pakken, ook met dit geld. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat Italië een enorm laag geboortecijfer heeft. Dus eigenlijk de bevolking van Italië staat stil. Dus Italië heeft ook eigenlijk een van de structurele zwaktes van de Italiaanse economie is een stagnerende bevolking. Dus het is heel moeilijk om de economie te laten groeien met een bevolking die niet groeit en die zelfs sterk vergrijst, waardoor er meer aan pensioenen moet worden betaald en tegelijkertijd minder mensen zijn die het geld kunnen verdienen. Dus ook zodat er kan nu wel heel hard worden gesneden in regelgeving en bureaucratie, maar Italië is een land waar er toch een zeker sterk wantrouwen heerst tussen burgers en overheid. Dus van twee kanten uit. Die regels zijn er eigenlijk omdat de overheid de burgers niet helemaal vertrouwt. En het is heel moeilijk om dat precies nu te gaan oplossen. Er zijn nu al commissies in Italië ingesteld die regels moeten gaan schrappen. Die eigenlijk nieuwe regels moeten gaan maken over hoe regels moeten worden geschrapt. Dus je kunt je voorstellen hoe moeilijk het is om dat om dat precies aan te pakken. En ten derde is het zo dat Italië inderdaad een industrieland is nog voor een groot deel. Dus de tweede exporteur na Duitsland, de tweede industrieland in Europa na Duitsland. En het moet gaan concurreren met Duitsland nog steeds, dat eigenlijk heel veel meer van de euro heeft geprofiteerd dan Italië. En ook concurreren met landen zoals India en China, waar heel veel van de maakindustrie naartoe gaat. En al die problemen worden best wel moeilijk om die op te lossen, ook met dit hervormingsplan. Maar als je het over zijn geheel bekijkt, denk ik wel, dit gaat wel helpen. Dit moet Italië wel echt gaan helpen. Het zal niet van Italië opeens een soort van Duitsland maken. Maar het zal Italië hopelijk wel over een soort van doodpunt kunnen heen helpen, waar dat al heel lang tegenaan zit.
Het is wel interessant, jij noemt China als land om mee te concurreren. Maar er zijn ook al heel veel Chinezen actief in Italië. Klopt. Bijvoorbeeld in de mode-industrie, die het hebben overgenomen van de lokale bevolking.
Ja, nee, klopt. In Prato zijn er inderdaad een hele grote Chinese gemeenschap. Je ziet, Italië concurreert op een andere manier dan Nederland bijvoorbeeld. Ja. En op die manier heeft Italië het lastiger.
Han-Dirk, heb jij er vertrouwen in?
Ja, nou kijk, ik denk als iemand het kan, dan moet Draghi het zijn. Hè? Het is inderdaad een soort messiasgevoel dat de Italiaanse politiek nu een beetje ventileert over Draghi. Dus kan hij over water lopen of niet? Dat is een beetje de vraag. En ze zijn geneigd om te zeggen ja op dit moment. Maar goed, als hij het niet kan, dan vraag ik me ook af wie het wel zou kunnen. Kijk, het momentum is er. Het geld is er nu. Tegelijkertijd moet je je ogen er ook niet voor sluiten. En ik denk dat Pepijn daar een terecht verhaal vertelt. Sommige problemen worden gewoon niet opgelost. De concurrentiepositie van Italië is niet per definitie nu in één klap verbeterd hierdoor. Wel misschien voor bedrijven, dat ze gewoon sneller kunnen handelen. Er zijn schattingen van banken die zeggen van ja, als je schrapt in die regels, wat je nu gaat doen, dat gaat Italië in 2026 3,6% hoger bbp opleveren als dit allemaal doorgaat. Het gaat niet alleen om de investeringen van het geld, maar ook gewoon het aantrekkelijker maken van ondernemen. En er is nogal een ander probleem. Er zijn commentatoren die dan zeggen van ja, dit is prachtig, dit geld. Met het geld dat de Italianen zelf erbij lenen, komen ze uit op 248 miljard. Dat is tegelijkertijd ook het bedrag dat Italië elk jaar aan pensioenen uit moet geven. En dat is precies zeg maar een soort walvis die natuurlijk gewoon in de Tyreense, dan wel Ionische Zee, dan wel Adriatische Zee rondzwemt. Dat is gewoon ontiegelijk veel geld. En Italië vergrijst, zoals Pepijn al zei. Dat betekent dat het pensioengeld, belastinggeld moet opgebracht worden door een kleinere groep mensen.
De vraag is ook een beetje of, want voor een deel is het ook het idee dat Noord- en Zuid-Europa zijn steeds meer uit elkaar gegroeid de afgelopen 20 jaar. Natuurlijk, landen als Spanje heeft het misschien relatief goed gedaan bepaalde periodes, maar nu gaat het ook bijvoorbeeld daar weer een stuk slechter. En de vraag is eigenlijk, kan dit ervoor zorgen dat Duitsland en Italië of Noord- en Zuid-Europa dichter bij elkaar komen?
Ja.
En dat is nog wel heel erg de vraag. Want Italië kan wel zometeen gaan groeien, maar als Duitsland of Nederland of de andere landen nog harder groeien en nog beter uit de coronacrisis komen, dan blijft die kloof in Europa eigenlijk bestaan. Dan heb je misschien over een paar jaar eigenlijk hetzelfde. Het probleem blijft eigenlijk.
Want we hebben het nu over Europees geld, maar alle afzonderlijke lidstaten stoppen natuurlijk, pompen ook geld in hun eigen economie. En daarin zie je al het grote verschil tussen Noord en Zuid.
Ja.
Laten we het hebben over de politieke situatie in Italië. Han-Dirk, het imago van Italië is heel erg verbeterd sinds het aantreden van premier Draghi. Waar zit hem dat nou in, behalve in zijn verleden als ECB-president met zijn whatever it takes?
Nou ja, we hadden het net al een klein beetje over zijn vermogen om over water te lopen. Of politiek water dan in dit geval. Kijk, die man heeft natuurlijk een enorme standing in Italië zelf. Dus het is eigenlijk bijna onmogelijk om als politicus in Italië, tenzij je van Fratelli d'Italia bent, om dan eigenlijk tegen Draghi te zijn. Want die man heeft Italië gered ook door het ECB-beleid. Dat natuurlijk op grote schaal staatsleningen heeft opgekocht, met name van Italië. Mm-hmm. En daardoor gewoon ervoor heeft gezorgd dat de rente gewoon laag bleef, zodat Italië niet al te duur op de kapitaalmarkt geld kon aantrekken. Dus die man is semi-heilig. Dat betekent dat hij ook in staat is om de meeste politieke stromingen bij elkaar te verenigen. En dat betekent ook stabiliteit. En dat is natuurlijk heel fijn voor Europa, want dat betekent dat ze zich veel minder zorgen hoeven te maken over de volgende kabinetscrisis. En dat speelde de afgelopen jaren natuurlijk wel steeds. Dat je wist nooit hoe lang de regering er zou zitten. En je wist ook nooit wat voor beleid, wat de duurzaamheid van het beleid was dat ze hadden gedacht uit te rollen.
Maar het is ook zo dat als de verwachtingen zo hoog gespannen zijn, dat het alleen maar kan tegenvallen?
Ja, dat is natuurlijk met heel veel verwachtingen zo of mijn voetbalclub heb ik dat soort verwachtingen ook altijd.
En dat is?
AZ. Maar helaas is dat toch ook niet helemaal uitgekomen. Kijk, natuurlijk, Draghi gaat fouten maken. Er zullen ook blunders ontstaan. Er zullen misschien schandaaltjes ontstaan. Het kan alleen maar tegenvallen. Ja, het is een typische verhaal, in Europa natuurlijk, of het glas half vol of half leeg is. En ik denk dat het glas in Italië op dit moment meer dan voor de helft gevuld is met Draghi en zijn plannen. En dat alle aanleiding is om positief te denken over de kansen die er liggen. En dat die kansen ook wel ten dele gegrepen zullen worden.
Ja.
Maar ja, het kan altijd misgaan. Of het politiek intern misgaat, ja, dat is gewoon, denk ik ook, dat het, ja, de klok hoor je ook gewoon tikken natuurlijk. Dat sommige partijen zullen op een gegeven moment toch minder geïnteresseerd raken in verdere deelname in deze regering.
Ligt de kans op succes voor dit hervormingsprogramma, ligt dat nu helemaal in handen van Draghi? Of zouden de Italianen het ook zonder hem kunnen? Hè? Mocht er dan op welke manier dan ook toch sprake van zijn dat hij van het podium moet verdwijnen? Want dat weet je in Italië, zoals Han Dirk al zegt, nooit.
Nee, dat weet je maar nooit. Ik denk wel dat het belangrijk is om dat te benadrukken. Want hij is nu, beleeft hij eigenlijk nog steeds zijn witte broodsweken. Hij is pas net begonnen. Hij is inderdaad van het begin af aan een soort van held onthaald in Italië, maar ook in de rest van Europa. Hij heeft nu dat plan neergelegd. De reacties zijn eigenlijk overwegend positief, ook opnieuw in Italië en in Europa. Het geld komt vanaf juli langzaam de kant van Italië op. Dus tot nu toe schijnt eigenlijk de zon. Maar dat was ook zo toen Mario Monti aantrad. Werd hij ook Super Mario genoemd 10 jaar geleden. En je ziet, denk ik, ook in Italië, je zag het vorige maand al een beetje met de Lega gebeuren, dat langs een hele brede coalitie waar hij op steunt, daar beginnen nu al heel kleine scheurtjes in te komen. En dat zal echt nog wel even duren voordat het grote scheuren worden. Maar je kunt er vergif op innemen dat ook Draghi op een gegeven moment, ja, van het toneel zal verdwijnen. Of misschien wordt hij wel president van Italië. Er zijn presidentsverkiezingen volgend jaar. Of misschien wordt er toch wel die coalitie van hem, is toch misschien uiteindelijk te instabiel. En zullen partijen zich willen gaan profileren richting nieuwe verkiezingen. En dan is heel erg de vraag, wat gebeurt er met dat plan?
Ja.
Hij heeft het plan wel zo ingestoken dat er eigenlijk vrij weinig aan veranderd kan worden. Het loopt tot 2026, het loopt 5 jaar. Het staat vrij vast waar dat geld aan besteed moet worden. En er moet ook eigenlijk voordat iedere tranche vanuit Brussel komt, moet er eigenlijk opnieuw, wordt er vanuit Brussel ook gekeken of Italië nog steeds op koers ligt.
Mm-hmm.
Dus waarschijnlijk gaat dit plan wel uitgevoerd worden volgens de beloftes. En het hangt niet alleen maar af van zijn eigen persoon. Daar heeft hij ook wel goed genoeg voor gezorgd.
En je zei, volgend jaar zijn de presidentsverkiezingen. Het jaar daarop zijn de parlementsverkiezingen.
Ja.
En in aanloop daarnaartoe gaan partijen zich natuurlijk ook wat sterker profileren. Welke partijen zouden hun steun aan een regering Draghi kunnen intrekken? Hoe ziet dat politieke speelveld eruit zo 2 jaar voor de parlementsverkiezingen?
Eigenlijk alle partijen in Italië staan vrij zwak. En dat is ook de reden waarom zoveel mensen zich achter Draghi hebben geschaard op dit moment. Want er was eigenlijk niet heel erg duidelijk alternatief.
Mm-hmm.
Er zijn van 3 hoofdstromingen in Italiaanse politiek. Je hebt aan de rechterkant heb je de Lega van Salvini, die we hier natuurlijk allemaal nog wel kennen van zijn periode als minister en van zijn tour langs Italiaanse stranden. Hij zit aan de rechterkant van het spectrum. Er is nog een kleine partij aan de rechterkant daarnaast, maar hij is nog steeds de leider op rechts. Dan heb je aan de linkerkant heb je de Sociaaldemocraten. En die staan eigenlijk traditioneel de afgelopen jaren vrij zwak voor. Dat is een beetje de traditionele bestuurspartij van Italië geworden de afgelopen jaren. Maar die hebben echt moeite om zichzelf opnieuw uit te vinden. En met name om kiezers aan zich te binden. En dan heb je daartussenin die 5-sterrenbeweging, waar nooit iedereen precies van wist wat voor soort beweging er nou eigenlijk was. En dat vragen ze zich de laatste tijd ook steeds meer zelf af. Waar zijn we eigenlijk nou precies voor? We zijn begonnen als een antisysteembeweging, wilden absoluut geen partij zijn. Wilden ons verzetten tegen corruptie, tegen de oude politiek. Ze zijn eigenlijk de afgelopen jaren zelf steeds meer een soort van systeempartij geworden. Dus de grootste partij in het parlement. Ze hebben de afgelopen regeringen eigenlijk allemaal gesteund. Ze hebben nu al een tijdje eigenlijk geen leider meer. En hun belangrijkste doel lijkt nu om de regering van Draghi in het zadel te houden. Precies het soort politicus, technocraat, eurocraat die ze eigenlijk nooit wilden. Dus er is een heel grote identiteitscrisis ook in die partij. Dus alle partijen zoeken een beetje op dit moment.
Ja, wat interessant vond ik zelf dat Beppe Grillo, dus de oprichter van de Vijfsterrenbeweging, is eigenlijk weer terug in feite. Hè, want hij heeft zichzelf zijn naam verbonden aan deze regering met Mario Draghi. Hij heeft geprobeerd om alle leden die moesten stemmen over de regeringsdeelname, heeft hij geprobeerd over de streep te halen. Dus ik voel me eigenlijk af, er is inderdaad een soort leiderschapsvacuum geweest. Steeds gedoe over wie nou eigenlijk de politieke basis is. Maar Beppe Grillo heeft eigenlijk toen op een gegeven moment zichzelf toch weer in de schijnwerpers gemanoeuvreerd. Of moeten manoeuvreren misschien wel. Maar is dat permanent, denk jij?
Nee, ik denk het niet. Ik denk eigenlijk dat de vorige premier, Giuseppe Conte, dat degene zal zijn die uiteindelijk de Vijfsterrenbeweging zal moeten heruitvinden en een beetje herbronnen de komende tijd. Wat zijn nou eigenlijk onze principes? Waar gaan we precies voor staan? Hoe gaan we ons onderscheiden tegenover sociaaldemocraten aan de ene kant en de Lega en de andere rechtspartijen aan de andere kant? Dat is een beetje de man die je denkt moet gaan doen. En Grillo heeft vooral ingegrepen omdat hij zag van als ik nu niet ingrijp, dan valt die hele partij helemaal uit elkaar. Hij was de enige eigenlijk die nog echt met de grassroots van die beweging echt in contact was en daardoor ook genoeg krediet had om die partij bijeen te houden de afgelopen maanden.
Wat zijn eigenlijk de persoonlijke plannen van Mario Draghi?
Ja, er wordt heel veel gespeculeerd. Want volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Italië. De president in Italië wordt niet rechtstreeks gekozen, maar eigenlijk via het getrapt. Dus door het parlement wordt de president gekozen. Het is iemand die traditioneel boven de partij staat. Hij wordt ook verkozen voor 7 jaar om hem echt los te maken van de cyclus van parlementsverkiezingen. Het is vooral een ceremoniële functie, maar hij heeft ook wel degelijk wat te zeggen. Met name hij kan de premier benoemen en het parlement ontbinden, dus hij heeft wel degelijk macht. En hij is de gedoodverfde kandidaat om de huidige president op te volgen, Mario Draghi. Maar er is een bekend Romeinse gezegde, iedere keer als er pausverkiezingen zijn, dan komt een conclaaf, dan wordt er altijd gezegd, degene die als gedoodverfde favoriet daar naar binnen gaat, de kardinaal die daar naar binnen gaat om paus te worden, die komt naar buiten als kardinaal. Dus het wordt hem eigenlijk net niet. En dat geldt ook misschien een beetje voor Draghi, want hij kan natuurlijk niet tegelijkertijd premier en president zijn. Dus hij zal eerst moeten aftreden. Zijn kabinet zal eigenlijk moeten vallen of ten val moeten worden gebracht. Dat brengt weer een periode van politieke onzekerheid en instabiliteit met zich mee. Dus wordt nu al gezegd, misschien zou Mattarella een jaar extra kunnen aanblijven tot aan de parlementsverkiezingen van over 2 jaar. En dan zou Draghi dan kunnen overnemen. Het is nog een beetje speculeren op dit moment. Maar op dit moment is hij wel de gedoodverfde kandidaat. Alleen hoe en wanneer precies, dat is
We hebben nog geen witte rook.
Nee, absoluut niet.
Maar even wat ik me eigenlijk afvraag, Pepijn, wil Draghi nou eigenlijk echt dat presidentschap? Want ja, we hebben natuurlijk ook het beeld van hem dat hij lekker in zijn huisje in Umbrië met zijn prehistorische panda rondkrost en voor de rest zeg maar zich niet zo heel erg druk meer maakt over het leven. Maar wil hij president worden, denk je?
Toen een journalist het laatst aan hem vroeg, zei hij, dat moet je maar aan mijn vrouw vragen. Dat denk ik een veelzeggend antwoord. Hij laat zich niet te veel in de kaart kijken. Dat is ook een beetje, hoort bij Italiaanse presidentsverkiezingen, dat de kandidaat zich niet heel graag uitspreken. Dat kan eigenlijk ook je eigen kandidatuur weer in de weg staan. Dus hij heeft er niet te veel over gezegd, maar hij is ook ijdel genoeg, denk ik, om het stiekem wel te ambiëren. Dat is toch het hoogste haalbare Italiaanse politiek. Ja.
Waar er whatever it takes sowieso dit jaar verkiezingen zijn, dat is Duitsland. Tijd om te schakelen met Berlijn, met Dirk Marseille.
Superwahljahr 2021.
Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden, aber ich bin Armin Laschet.
Ich bin Annalena Baerbock.
Markus Söder.
Kann er auch wirklich Kanzler?
Glück auf.
Dirk, jij volgt als onze Wahlbeobachter de Duitse verkiezingen voor ons dit jaar. Goed dat je er weer bent.
Dankjewel, Annette.
Armin Laschet, hij is nu 2 weken officieel kanselierskandidaat van CDU-CSU. Is de stof van de machtsstrijd bij de ChristenDemocraten een beetje neergedaald intussen?
Nee, allerminst. Het is nog volop aan de gang. Er woeden nog allerlei veenbranden binnen die partij. Nog absoluut niet met één woord. Dus hij is echt intern nog steeds aan het zoeken naar coalities en naar steun om dan vervolgens ook eensgezind naar buiten te kunnen treden. Maar er is nog wel wat repareerwerk te doen. Dat is ook niet gek natuurlijk als je kijkt naar de voorgeschiedenis en hoe moeizaam het allemaal tot stand kwam. En ja, de druk is er niet minder om, want de Groenen die staan in alle peilingen bovenaan. Dus ja, daar moet ook nog weer op gereageerd worden inhoudelijk. En daar gaan dan ook zijn voormalige tegenkandidaten zoals Söder uit het zuiden van Duitsland, die gaan daar ook op in. Nu hadden we ook nog andere rebellerende partijleden die openlijk zeggen van ja, het strijd is wel gestreden, maar misschien toch liever hadden we Söder gehad. Dat helpt allemaal ook niet mee. Dan komt ook nog de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt over een maand op 6 juni. En dan was er nog de uiterst rechtse Hans-Georg Maaßen. die een comeback aan het maken is. Ja, en wat Laschet daar dan nu mee moet. Dus allerminst rustig en de schrik voor de Groenen zit er stevig in.
Oké. Wie is die Hans-Georg Maassen precies en waarom maken ze zich zo druk over zijn comeback?
Ja, het is de voormalige chef van de Duitse inlichtingendiensten. En die moest 3 jaar geleden opstappen omdat hij openlijk betwijfelde of er wel echt jacht was gemaakt op migranten door extreem rechts. Nou ja, dat is natuurlijk in Duitsland met zijn oorlogsverleden een enorme rel en een kwestie geworden. Ook heel ongebruikelijk dat iemand met zo'n vooraanstaande en strategisch belangrijke positie zich op zo'n actuele kwestie uitlaat. Hij zei over de videoopnames die er werden gemaakt dat ze mogelijk nep waren. Nou ja, je mag veronderstellen dat ze iemand inhoudelijk ook veel kennis heeft over echt of nep als chef van inlichtingendienst. Dus dat had echt een enorme impact, die uitspraken. Bovendien bleek uiteindelijk dat het toch echt waar was. En vervolgens heerst er eigenlijk sinds die tijd, sinds zijn opstappen, een zweem van extreem rechts rondom die man. Hij ging ook in het oosten van Duitsland, waar hij woont, met allerlei alternatieven voor Duitsland politici aan de haal. Hij ging in op uitnodigingen en hij deelde op Twitter bijvoorbeeld denkbeelden van corona-ontkenners. Maar zijn kiesdistrict in het oosten van Duitsland, in Thüringen, vond dat hij alsnog een goede kandidaat zou zijn. He, daar wordt ook, vanwege het flirten met de Alternatieven voor Duitsland, wordt er ook anders gedacht over buitenlanders. Je zou ook kunnen zeggen dat het ook buitenland vijandig is in die regio. En zij zeiden, nou ja, jij kan gewoon voor de CDU, nog steeds zijn partij, als kandidaat bondsdaglid optreden. En volgens is hij dus ook gekozen. Maar ja, die reputatie van hem, die is bij de grote delen van de partij binnen de ChristenDemocraten ontzettend slecht. Zij denken gewoon, hij is extreem rechts. En ja, nu is dus de vraag, hoe wordt daarmee omgegaan?
Dan heb je nog de Groenen, je zei het al, die heel hoog scoren in de peilingen. Hoe bang worden ze daarvan bij CDU-CSU?
Nou, ontzettend bang. Je merkt dat ze er echt van onder de indruk zijn. Vooral ook omdat het is nu zoals het is, maar hoe lang gaat het ook blijven? Stel dat dit tot september ook aanhoudt. Dat was voorheen ondenkbaar, dat de Groenen zo lang, zo stabiel, zo hoog in de peilingen zouden blijven. Ja, en het is hetzelfde als met Maassen. Kijk, iedereen kijkt naar Laschet. Hoe gaat hij nu zijn leiderschap effectief invullen? En zoals met Maassen is het ook met de Groenen echt een kwestie van, wat gaat zijn optreden nu zijn? Komt hij resoluut over? Kan hij ondanks de paniek in de tent toch uitstralen dat de ChristenDemocraten klaar zijn voor de verkiezingen? Ja, dat gaat ook grotendeels via social media. En die dan natuurlijk ook weer laten zien wat er in de normale Duitse media gebeurt. En wat je daar vooral merkt, is dat intussen het tij wel een beetje begint te keren. Wat je ziet is dat zoveel positieve media-aandacht voor de Groenen ook er wel een beetje toe leidt dat mensen zoiets hebben van, zijn de media en op social media, is dat nou een geregistreerde campagne om nu eens een andere partij dan CSU en CSU echt naar boven te laten komen? En dat zou wel eens ertoe kunnen leiden dat Laschet toch weer wat steun krijgt. Namelijk vanuit de onverwachte hoek dat er zoveel positieve aandacht voor de Groenen is, dat mensen uiteindelijk zeggen, ja, kijk, deze man die heeft ook echt een lange carrière achter de rug. He, die heeft bewezen dat hij ook regeringsverantwoordelijkheid kan dragen. En Annalena Baerbock, de kandidaten voor het presidentschap, voor de kandidaten voor de mogelijke bondskanselier van Duitsland, heeft nog geen enkele verantwoordelijkheid gedragen. Dus je ziet daar langzamerhand wel een kentering. Het is niet alleen maar meer 100% positiviteit voor de Groenen. Maar in de peiling is het nog steeds zo dat het CDU-CSU ver achter staat op de Groenen.
Een belangrijk thema voor de Groenen is het klimaat. Nou, afgelopen week kwam het Constitutioneel Hof in Karlsruhe met een uitspraak die de Groenen heel goed uitkomt. Namelijk, Duitsland moet de klimaatwet voor het eind van het jaar flink aanscherpen. Wat gaat dat betekenen voor de campagne?
Nou, het is een ontzettend belangrijk thema, omdat voor alle politieke partijen in Duitsland de steun vanuit de industrie ook ontzettend belangrijk is en hiermee de CO2-prijs omhoog zou gaan. Je kunt ook aan allerlei andere thema's denken die eruit voort kunnen vloeien. Namelijk die beruchte of beroemde maximumsnelheid in Duitsland, of vooral het ontbreken daarvan op de autobaan. Komt er dan misschien toch voor in heel Duitsland een maximumsnelheid? Dat zijn natuurlijk bij kiezers heel gevoelige thema's. Dus het is op de politieke agenda te komen te staan. In principe zou je zeggen, nou, dit is meer wind in de rug voor de groenen. Tegelijkertijd hangt hier ook het grote gevaar aan dat ze vervolgens als groene fundamentalisten kunnen worden afgeschilderd. Want ook zij zullen dus met een plan moeten komen waar de industrie in Duitsland mee kan leven. Zeker als je als grootste partij leidend ook wil zijn in Duitse coalitieonderhandelingen. Dus in dat licht, het is goed voor de groenen dat het nu zo besloten is. Tegelijkertijd kleeft er ook een groot risico aan.
Duidelijk. Nou, ondertussen werd er in Baden-Württemberg afgelopen weekend heel geruisloos een nieuwe coalitie tussen de Groenen en CDU gesloten. Het kan dus wel. Is het misschien zelfs een voorbode voor een nieuwe regering?
Nou, het past natuurlijk allemaal wel perfect. Hè? De Groenen de grootste en CDU als junior partner. Dus wat dat betreft zou je zeggen, ze doen het daar al voor. En ze hebben het al eerder voor gedaan met een minister-president van de Groenen. Dat was ook voor de eerste keer. Dus het lijkt wel een template. Tegelijkertijd, Baden-Württemberg is niet Duitsland. Daar zijn dan echt hele andere machtsverhoudingen. Die spelen dan vervolgens een rol. Dus het is leuk om eraan te spiegelen. Maar of het nou zo heel veel voorspellende waarde heeft, dat waag ik te betwijfelen.
Tot slot, Dirk. We nemen deze aflevering op 5 mei. Nou, Merkel heeft zojuist de 5 mei lezing gehouden vanuit Berlijn. Ze noemden het een eervolle uitnodiging. Wat is jouw indruk van haar lezing?
Nou, ze kwam in elk geval over als iemand die het inderdaad een hele eervolle uitnodiging vond, maar die ook wel heel concreet wilde ingaan op de actuele situatie in Duitsland. Ze legde ook zelf een link tussen corona en het inperken van vrijheden. Dat ze zei, ja, ik wil dat eigenlijk helemaal niet, maar ik snap wel dat mensen daar enorm boos over zijn. En daarbij ging ze dus ook zelfs concreet in op de corona protesten die ook in Duitsland zeer sterke plaatsen vinden. Dus er werd wel door haar ook geprobeerd om dat bewustzijn rondom de oorlog en de oorlogsherinnering, de schuldcultuur, om daar een duidelijke brug naar de actualiteit in te leggen. En dat zal ook wel moeten, omdat natuurlijk ook bij heel veel Duitsers, ja, het is steeds langer geleden, er wordt steeds vaker gezegd, moeten we dit nu wel zo op ons nemen? Nou, daar was Merkel heel erg duidelijk over en dat vond ik toch nog wel steeds indrukwekkend om dat te zien, dat ze zei van ja, het is deel van onze geschiedenis. Ik ben Duitse, dus ik voel me daar ook gewoon verantwoordelijk voor. Je kunt niet alleen maar de leuke dingen uit de geschiedenis pakken. En wat ik vind, is dat we daar ons heel bewust van moeten zijn. En ik ben gewoon heel blij dat ik dit nu op de Nederlandse Bevrijdingsdag zo uit kan dragen. En je zag ook aan Rutte, want die zat er ook de hele tijd bij, ja, dat die twee, Merkel en Rutte, gewoon een goede verstandhouding hebben. En ik denk, ze op het einde van haar laatste termijn als bondeskanselierin, ja, dat dit voor haar, ja, toch ook wel een soort van afscheidstournee is, een hoogtepunt, zo je mag willen zeggen, in die Duits-Nederlandse relatie.
Dirk Marseille, correspondent in Berlijn voor onder andere BNR en Duitslandnieuws.nl. Dankjewel.
Graag gedaan, Annette. Servus.
Goed, we gingen van Rome naar Berlijn en nu door naar Brussel, want we kregen een mooie luisteraarsvraag binnen van Lauren Leek. Namelijk, kan Draghi met zijn ervaring van Italië een grote speler in Europa maken, ook in geopolitiek opzicht? Han Dirk.
Kijk, Italië heeft enorm aan geloofwaardigheid gewonnen in Brussel en Europa dankzij Draghi. Gewoon de statuur van Draghi. Je moet je voorstellen, toen ik in de prehistorie correspondent was in Brussel in het vorige decennium, 2006-2011, toen stond Italië eigenlijk bekend, dat was natuurlijk onder Berlusconi vooral, eigenlijk als een land dat in in Europees verband eigenlijk amper iets voor elkaar wist te krijgen. Dat kwam gewoon omdat de regering en de politiek niet stabiel genoeg was. Je wist nooit wat je aan die regering had. En daardoor haalden ze ook heel weinig punten op Europees vlak binnen. Met Draghi is dat denk ik totaal anders. Je ziet dat hij gewoon heel erg goed werkt of heeft gewerkt aan verbetering van de banden met bijvoorbeeld Frankrijk, maar ook met Berlijn. Nou hebben de Duitsers op zich wel misschien een klein beetje een soort nasmaak over de laatste jaar van Draghi bij de ECB. Er was natuurlijk heel veel kritiek op dat opkoopbeleid dat Draghi heeft doorgevoerd. Dat waren de Duitsers natuurlijk gewoon niet zo heel erg blij om. Maar ze begonnen natuurlijk met de man te omarmen en hem af te beelden met een Pruisische helm op de cover van Spiegel, geloof ik. Dus daar heeft hij van oudsher gewoon goede banden. Met Macron heeft hij de banden eigenlijk aangehaald. Daar belt hij elke week mee, heb ik begrepen. En dat was op zich ook wel denk ik van belang, omdat die Frans-Italiaanse relatie gewoon heel lang heel slecht is geweest. En je ziet met name op dat vlak, Frankrijk-Italië, heb je gewoon een aantal nieuwe ontwikkelingen gezien die echt wel een indicatie zijn van echt een soort honeymoon tussen Parijs en Rome. Vorige week heeft Frankrijk besloten om een aantal Italianen aan te houden die al heel lang in Frankrijk wonen, maar die betrokken zijn geweest bij extreem links politiek geweld in Italië. Daar ook voordeeld voor zijn, maar naar Frankrijk vluchten. Niet werden uitgeleverd door Frankrijk. Nu heeft Frankrijk een lijst van 10 mensen zeg maar, vastgesteld die ze willen aanhouden. Zijn er 9 hebben zich gemeld bij de politie of zijn aangehouden. Dat is wel een soort indicatie, denk ik, dat de relatie tussen die landen gewoon nu wel sterk verbeterd is. Een ander punt is, denk ik, en dat is ook economisch gezien wel van belang, is dat het was al duidelijk dat Le Maire, die minister van Financiën van Frankrijk, die is recent in Italië geweest voor allerlei overleg. Dat ging ook over de governance van de eurozone. Niet helemaal heel duidelijk, er is niet heel veel gezegd over wat er binnenkamers is besproken. Maar het is wel heel duidelijk dat de Fransen denken dat ze met de Italianen een front tegen Duitsland kunnen vormen als het gaat over governance. En tegen ons natuurlijk, Nederland. Als het gaat om de governance van de eurozone. En als laatste punt.
Maar wat bedoel je daarmee? Het stabiliteitspact?
Ja, we moeten op een gegeven moment gaan praten over hoe het verder gaat met het stabiliteitspact. Dat is natuurlijk nu dood en weliswaar nog niet begraven. Maar ja, die papieren zeg maar, van het stabiliteitspact, die zijn ongeveer waard wat oud papier op dit moment op de markt doet. En niet meer, want ja, iedereen zit gewoon met enorme begrotingstekorten oplopende staatsschulden vanwege extra geld in de coronacrisis.
Ja, daar moet wat aan veranderen. Ja. En daar zijn ze dus ook al, vormen ze ook eigenlijk al een blok, Frankrijk en Italië.
Ja, we weten niet helemaal wat eruit gaat rollen, maar de Fransen die vinden natuurlijk al heel lang dat er gewoon gesproken moet worden over aanpassing van de regels. Italianen vonden dat ook.
Ten derde, sorry.
Dat vind ik zelf heel interessant. Wat er is gebeurd recent is dat Italië eigenlijk een decreet heeft afgekondigd. Dat gaat over overnames. En die heeft eigenlijk besloten dat Chinese bedrijven, 2 bedrijven niet mochten overnemen. 1 was Iveco, onderdeel van het Fiat-concern. Dat maakte trucks en bussen. En een ander bedrijf was eigenlijk een klein bedrijfje in de regio Milaan. Dat was een toeleverancier aan de chipindustrie. En dat is echt industriepolitiek op zijn Frans. Ik maak me sterk dat onder regering Lega, 5-sterrenbeweging misschien dit niet had gebeurd. Maar Draghi heeft daar gewoon de decreet ondersteund van een Lega-minister, notabene Giorgetti. En die zegt gewoon van ja, wij vinden dat toeleverancier, die toeleverancier LPA Systems, die vinden wij zo van belang voor de Europese chipindustrie. En met name ook voor ons Frans-Italiaanse chipbedrijf STM Microelectronics. Daar gaan we die geven we niet in handen van de Chinezen. En voor Iveco geldt gewoon van ja, de Fransen weten dat Iveco ook een busbedrijf heeft. En dat is toevallig gevestigd in Frankrijk. Ja, daar hadden ze ook geen zin in om dat aan de Chinezen over te geven.
En dat is dus echt een draai in Italië, dat ze zich achter die Franse industriepolitiek scharen.
Nou, er is heel veel woede geweest in Italië over de Franse industriepolitiek. Bijvoorbeeld toen Fincantieri, die Italiaanse werf, wilde op een gegeven moment STX, of de Chantier de l'Atlantique. Ik kan het al slecht uit, kom er al slecht uit, maar dat is die grote werf in Saint-Nazaire in Frankrijk. Dat wilden de Italianen overnemen. De deal was rond. En toen zei Macron, ja, maar dat gaat niet zo door op deze manier. Het wordt een 50-50 verhaal. En uiteindelijk is het helemaal niet doorgegaan. Daar was in Italië heel veel woede over. Want dat was allemaal onoorbare industriepolitiek. En nu zie je dat als het gaat om China en de invloed van China, dat Fransen en Italianen elkaar prima weten te vinden.
Pepijn?
Ja, wat je ziet, denk als je kijkt naar Italië en Europa, inderdaad, doordat Draghi daar zit, zie je het wel verschuiven. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, ja, Italië krijgt eigenlijk de plek die je traditioneel gezien zou moeten hebben. Het is een van de oprichters van de Europese Unie. Het is nog steeds de derde economie. Het is nog steeds het derde land qua bevolkingsomvang. Het is eigenlijk gewoon logisch dat Italië iedere keer vooraan staat. Maar dat is inderdaad, wat Harm Dirk terecht zegt, de afgelopen jaren, of afgelopen 20 jaar eigenlijk niet gebeurd. Italië heeft die plek eigenlijk niet kunnen opeisen. En nu kan dat eigenlijk wel weer. En je ziet dat Draghi daar misschien zelf nog een beetje overheen probeert te gaan. Dat Merkel zal zometeen van het toneel verdwijnen. Iedereen vraagt zich af, wat gaat daar precies gebeuren in Duitsland? Macron is bezig met zijn eigen herverkiezing, die er ook niet heel erg zeker uitziet.
Nee.
Dus er is een beetje een vacuüm aan het ontstaan op Europees niveau. En Draghi is iemand met zijn netwerk, met zijn statuur, die er heel goed in zou kunnen stappen. En je ziet eigenlijk al voorzichtige stapjes in die richting. Hij is de enige regeringsleider die de afgelopen maanden een vaccin-export heeft tegengehouden. Vanuit Italië richting Australië, de AstraZeneca-export tegengehouden. Dus hij heeft heel duidelijk laten zien, dit gaan we hier gewoon in Europa houden. De Sofagate met Erdogan, hij was eigenlijk de enige regeringsleider die zich heel duidelijk uitsprak. Italiaanse ambassadeur moest ook op het matje, werd op het matje geroepen in Turkije.
Want hij noemde Erdogan een dictator.
Hij was er heel duidelijk eigenlijk over. En hij zag hem ook daar eigenlijk een plek op eisen voor zichzelf op het Europese toneel daarmee.
Dus je kan zeggen dat Italië mondiger wordt en dat kan je plaatsen in dat vacuüm wat ontstaat. Ja. Dus zo zie jij dat.
Zo zie ik dat. En ik denk toch dat het eerste punt dat je aanhaalt dan, Dirk, is al heel belangrijk. Hè? Wat gaat er gebeuren zometeen met de 3%-regel en de regels voor de staatsschuld? Wat gaat daarmee gebeuren? En je ziet al jarenlang dat Italië met een aantal andere Zuid-Europese landen zegt, dit werkt niet. Wij kunnen niet groeien volgens deze voorwaarden. En het is zo dat die regels zijn opgesteld begin jaren 90, toen dus rentes enorm veel hoger waren dan nu. Dus kun je dat eigenlijk wel volhouden? Moet je dat eigenlijk wel volhouden?
Ja. Schuld is veel minder erg dan
schuld
vroeger.
Is nu veel minder erg en we moeten investeren. Ja.
Ja. Komt er echt dan een Italiaans sausje over de EU? Moeten we dat zo zien? En hoe ziet dat er dan uit? Waar gaan we dat aan merken? Han Dirk.
Nou ja, ik denk dat het is wat Pepijn zegt. Ik denk dat je in de discussie over het Europese groei- en stabiliteitspact, dat je daar heel duidelijk gaat zien dat Zuid-Europa daar gewoon wel de teugels naar zich toe heeft getrokken. En daar gaan we natuurlijk in Nederland nog flink een discussie over voeren. Ik vind zelf bij Draghi, het is wel interessant over Sofagate en over het vaccin. Je ziet daar dat hij echt ook een politicus is en niet een technocraat. Want ik bedoel, een politicus die maakt een statement over inderdaad dat Ursula von der Leyen geen stoel krijgt en dat Erdogan een dictator is. Ja, dat is, nou, ook een politicus zou dat toch niet heel snel zeggen, maar hij doet dat gewoon. En ik denk dat hij daarmee ook gewoon onderstreept dat hij inderdaad ook op geopolitiek gebied misschien wel gewoon inderdaad ook over dat Europese beleid wat meer een soort Italiaans sausje zou kunnen gaan gooien. Maar ja, goed, tegelijkertijd moet je dat ook gewoon niet volledig overdrijven, omdat ja, als het inderdaad zo is dat hij maar kort daar zit, weet ik ook niet wie daarna komt, hè? Want ja, dat is natuurlijk het grote probleem van als er iemand van zo'n statuur daar zit en vervolgens komt er een ruziepremier of een ruziekandidaat naar voren toe als zijn opvolger. Ja, dan is dat hele Italiaanse verhaal in het Europa is plotseling weer een beetje in het ongereden geraakt.
Voor corona was migratie een heel belangrijk thema in Europa. Gaat Draghi dat weer op de agenda zetten?
Ja, het heeft op dit moment niet de allerhoogste prioriteit. Op dit moment gaat de meeste aandacht uit naar de economie. Maar het is wel een thema dat in Italië nog steeds leeft. En dat staat bij ons niet zo op de radar op dit moment. Maar in Italië komen nog steeds vrijwel dagelijks op Lampedusa migranten aan uit Libië. En nog steeds zijn er mensen uit Tunesië die de oversteek wagen naar Italië. Er zijn nog steeds volle opvangkampen in het zuiden van Italië. Dit thema blijft gewoon leven. Ook in Italië is op dit moment een beetje overschaduwd door al het nieuws over corona. Maar dit komt terug. En ook op dat punt zou je kunnen zeggen dat Italië terug naar de tekentafel. Voor afspraken die in de jaren 90 zijn gemaakt. Niet alleen voor het groei- en stabiliteitspact, maar ook over het zogenaamde Dublin-akkoord. Dat bepaalt dat iemand asiel moet aanvragen in het land waar hij het eerste aankomt. En dat is nu dus vaak Italië of Spanje of Griekenland, maar in dit geval Italië. En daar wil Italië van af, want ze zeggen die migranten die willen door, die willen niet in Italië blijven, die willen naar Noord-Europa toe. Dus moeten we die afspraken niet een keer herzien. En dit zou ook een punt zijn dat eigenlijk alle regeringen van Italië tot nu toe hebben aangekaart in Brussel en dat opnieuw naar voren zal worden gebracht door Draghi.
Ja. Han Dirk, wat betekent het nou voor de positie van Nederland in Europa als die van de Italianen belangrijker wordt?
Nou, dat we misschien aan de ene kant wat gerustgestelder zijn over het feit dat er nu in Italië wordt hervormd. Want dat hebben we natuurlijk al die jaren hebben we daarop gehamerd dat moest gebeuren. Bob Hoekstra heeft het niet nagelaten om dat Italianen duidelijk te maken. Dus je krijgt het wat rustiger, zou je kunnen zeggen. Maar ja, goed, aan de andere kant blijft er ook voor Nederland natuurlijk wel echt wel, zijn er veel dingen die in de gaten gehouden moeten worden als het gaat om bijvoorbeeld hervorming van die eurozone. Maar het feit dat Italië nu een mogelijk, dankzij het Europese geld, dankzij hervormingen, dankzij Draghi, gewoon enorme economische stimulans aan zichzelf uitkeert. Dat betekent ook tegelijkertijd dat wij ook die economische stimulans krijgen. Dat is voor de Nederlandse economie, denk ik, hartstikke belangrijk in het Nederlands bedrijfsleven. Dat de belangrijkste economie in Zuid-Europa, dat die nu ook een been gaat bijtrekken bij economische groei, daar gaan wij ook van profiteren. Dus daar kunnen we eigenlijk hartstikke blij om zijn. Dus de vlag kan uit, die hangt al uit, omdat het 5 mei is vandaag, terwijl we het opnemen. Maar die kan ook gewoon wat langer uit misschien.
Ja, die kan gewoon blijven hangen misschien wel. We kunnen in ieder geval concluderen dat als er ooit een kans is dat Italië structureel uit de problemen kan komen, dit het moment is. En dat het land onder Draghi een duidelijke stempel op de EU zal drukken. Wat wij hier ook gaan merken. Het is een heel optimistisch einde, hè, Han-Dirk? Veel optimistischer dan tijdens onze Frankrijk-special een maand geleden.
Ja, maar dat was echt de schuld van Stefan de Vries. Die was gewoon somberer dan somber over Frankrijk. Ik was zelf helemaal niet zo somber. En ja, ik begrijp dat best hoor, dat mensen somber zijn over Frankrijk. Ik word er soms ook wel somber van, maar goed, dit is vele malen positief, maar het ligt ook aan Pepijn, denk ik.
Dankjewel, Pepijn, daarvoor. Het is tijd voor de laatste ronde in Café Europa, onze leestafel. Han-Dirk, wat raad jij onze luisteraars aan?
Ja, een boek dat eigenlijk heel weinig met Italië te maken heeft. Althans, Italië valt er niet in. Maar het heeft wel degelijk iets met Italië te maken. Het is namelijk het boek Radicale Verlossing van Beatrice de Graaf. Dat is recent uitgekomen. Het gaat eigenlijk over de vraag, wat gaat er nou eigenlijk om in het brein van een terrorist? Waarom doet hij wat hij doet? Of waarom doet zij wat ze doet? En ik denk dat dat een heel belangrijk boek is, omdat dit vraagstuk ons natuurlijk allemaal bezighoudt. En wat zij goed heeft gedaan in dit boek is dat ze heeft een aantal, iets ruim 20 mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme, die heeft ze gesproken. Eigenlijk levensverhalen in zekere zin opgetekend. En daar uit die verhalen trekt ze eigenlijk parallele lessen. En dat is echt heel interessant om te lezen. En het biedt ook zomaar een soort extra licht op ja, vraag die ons toch allemaal bezighoudt. En het woord Italië valt er niet in. Dat vind ik dan een klein beetje jammer. Want ja, de Rode Brigades en het geweld, dat staat er dan niet in. Maar wel bijvoorbeeld het moderne geweld van jihadisten in Syrië. De Nederlandse jihadgangers die daarvoor veroordeeld zijn, die komen aan het woord. Maar ook een aantal rechtsextremistische terreurplegers in Nederland komen aan het woord. Dus het is een zeer lezenswaardig boek. En ik heb er veel van geleerd eigenlijk.
Radicale Verlossing van Beatrice de Graaf. Pepijn, jij hebt ook een boek meegenomen. Het ligt al op tafel.
Ja, dat klopt. Ik heb een boek meegenomen dat een aantal jaar geleden verschenen is, maar ontzettend actueel is. Het overstijgt eigenlijk ook Italië. Het gaat over Italië als een land dat met een enorme crisis geconfronteerd is dit jaar en daar een oplossing voor heeft gevonden, namelijk een soort van technocratische premier. En dit boek beschrijft eigenlijk meer in diepe zin hoe gaan democratieën eigenlijk om met crisis. En het boek heet The Confidence Trap van David Runciman, een Amerikaanse onderzoeker, historicus, politicoloog die in Cambridge werkt. En die de geschiedenis van de 20e eeuw beschrijft in een aantal sleutelmomenten. Eind van de Eerste Wereldoorlog in de jaren 30. Wat gebeurde er net na de Tweede Wereldoorlog in spanningen van de jaren 60. Hij loopt zo in een aantal soort van 7 mijlslaars door de 20e eeuw. En hij beschrijft hoe gaan democratieën eigenlijk om als ze geconfronteerd worden met een enorme, diepe, plotselinge crisis. En het heet de confidence trap, de val eigenlijk van het vertrouwen, omdat hij iedere keer beschrijft dat politieke leiders in een democratie de neiging hebben om mensen op korte termijn allerlei mooie beloftes te doen en dat mensen daarvoor gevoelig zijn, kiezers daarvoor gevoelig zijn.
Dat ze in die val trappen.
Dat ze misschien in die val trappen, dat is eigenlijk de waarschuwing die in het boek zit. Maar er zit ook een soort van positievere boodschap aan, we zijn toch zo positief vandaag, dus dat past misschien eigenlijk juist wel heel erg goed. Namelijk dat democratieën anders dan autoritaire regimes ook heel goed in staat zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden, te experimenteren, te hervormen. En dat past ook heel mooi bij wat we vandaag besproken hebben. Dus dat ze ook eigenlijk weer uit die val kunnen ontsnappen. En die spanning tussen die twee, en het genuanceerde verhaal, dat sprak me erg aan. En dat is de moeite waard om te lezen.
The Confidence Trap van David Runciman. Nou, alle tips uit deze aflevering zetten we natuurlijk in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account, @CaféEuropaEU. Volg ons dus daar vooral, als je dat nog niet doet. En als we in de tussentijd een goed artikel zien, dan delen we het daar natuurlijk ook. Pepijn Cordiwener, Italië-expert verbonden aan de Universiteit Utrecht. Leuk dat je er was. Han Dirk, dankjewel. We gaan jou binnenkort weer terug horen. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Bedankt voor het luisteren. Grazie aan chefredactie Freek Ewals. En uiteraard ook dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.